In de NGK. We beginnen met het zingen van gezang 328. Daarna Psalm 80, versen 1, 6 en 7. We gaan lezen Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. En Filippus 3. Vers 1 tot en met 11. Daarna zingen we gezang 75, vers 7, 8 en 9. Gezang 426, vers 1, 3 en 5. En tenslotte zingen we Psalm 145, vers 2. Hierbij zal ik nogmaals even de liturgie benoemen. We beginnen met het zingen van gezang 328. Daarna Psalm 80, vers 1, 6 en 7. We gaan lezen Matteüs 13, vers 44. Tot en met 46, Filippus 3, vers 1 tot en met 11. Daarna gaan we zingen gezang 75, 7, 8 en 9, gezang 426, vers 1, 3 en 5, en tenslotte Psalm 145, vers 2. Wens u een goede middagdienst toe.
is leuk, hè?
Doet hij het wel?
Nee, hè? Hij zijn heel professioneel normaal gesproken.
Helaas,
ik heb geen geluid. Ik ga het gewoon zo proberen. Zo druk is het niet. Hij doet het niet. De kerktelefoon hoor ik dus.
Ik hoor jou wel.
Ja? Nu niet. Goed, zusters, broeders, jongelui, allemaal van hartelijk welkom in deze middagdienst waarin dominee van Baardewijk uit Loosrecht zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor gasten. We hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten wij hen die deze dienst nu of later met ons meemaken, waarvan ik helaas begrijp dat dat moeilijk wordt. Vanmiddag is de organist Jan Mulder. Fijn dat je er bent. Vanmorgen bij de voorbeden is aandacht besteed aan het werk van de jeugdwerkers. De familie De Wolf in verband met de ziekte van Anneke. Pim Slagboom die zijn been gebroken heeft. Johan en Dickie Stolten vanwege een 50-jarig jubileum. En Paul Assewee, vanmiddag ook weer aanwezig. Hartelijk welkom. Die werkzaam is in de kerk in Tjaat. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. We zullen nu zingen lied Gezang 328... En na votum en groet zingen we Psalm 80, vers 1, 6 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we eerst een ogenblik stil zijn voor God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit: onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Er is genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu tot God gaan in gebed. Heere God, goede Vader in de hemel, zo willen we bij u komen met dit gebed. Dat u ons verder leidt als de herde die ons voorgaat. Die ons de wereld in leidt, zoals Jezus heeft gezegd. Ik ben de goede herder en ik leid mijn kudde de wereld in. Heere, en dat is vaak een wereld waar we ons niet thuis voelen, waar het niet gemakkelijk is, waar we van alles tegen kunnen komen. De Heer Jezus leidt ons niet een makkelijke wereld in, niet alleen maar die veilige stal in. Heren, daarom willen we u vragen of u vanmiddag met ons wilt zijn en of u uw Heilige Geest wilt sturen om ons te leiden in alle waarheid. Heren, dat u ons bekend maakt hoe de weg verder mag gaan en hoe we toch houvast mogen krijgen in deze wereld, in de gang van ons leven, in de gang van de wereldgeschiedenis. Heren, ook deze week stelt u ons weer voor allerlei momenten waar we misschien moeite mee zullen hebben. En daarom willen we u vragen of u ons vanmiddag in deze dienst ook daarop wilt voorbereiden. Heren, dat u antwoorden wilt geven op vragen die er in ons leven en misschien beseffen wilt wakker roepen die er diep in ons verborgen zijn. En eigenlijk vooral dat u ons geloof aanwakkert. Heren, dat u het vuur van ons geloof ook door deze dienst weer hoger doet opvlammen. Heren, zodat we met een krachtig geloof door deze wereld gaan. Heren, en dat alles tot uw eer mag zijn, dat u erdoor geprezen wordt. Door ons leven, dat dat een welsprekend leven mag zijn, dat dat door anderen ook herkend mag worden, door de mensen om ons heen, ook degene die u niet kennen. Heren, we beseffen dat u een bijzonder werk in ons doet en dat u uw koninkrijk hier wilt vestigen door ons heen. En daarmee hebt u het verlossingswerk ook op een bepaalde manier kwetsbaar gemaakt. Heren, dat willen we ook voor u neerleggen en toch u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt, dat u toch door ons wilt werken en ook door een voorganger zoals vanmiddag. Heren, wilt u door mensen worden heen spreken en geven dat we die kracht inderdaad mogen vinden en sterker mogen worden, zodat uw werk in deze wereld voortgang krijgt en zodat steeds meer mensen uw naam gaan prijzen. Heren, wilt u ons zo zegenen als we onze liederen zingen, als we uw woord lezen en daarbij stilstaan. Dat alle belemmeringen die er kunnen zijn, wilt u die wegnemen, zodat we ons hart werkelijk voor u openstellen. Wilt u ook met degene zijn die er graag bij hadden willen zijn, maar die niet kunnen door ziekte of andere redenen. Wilt u hen op de plaats waar zij zijn ook zegenen, in verbondenheid met u en met ons. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u vanmiddag stilstaan bij de gelijkenis van de schatten in de akker uit Matteüs 13. Dat stukje willen we lezen. En vervolgens een gedeelte uit Filippenzen 3, wat eigenlijk een illustratie is bij dat gedeelte. En daar wil ik in de preek ook voor een gedeelte voor op ingaan. Allereerst Matteüs 13. Matteüs 13, vers 44 tot 46. En daar zegt onze heiland: het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Dat is de evangelielezing en dan uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 1 tot 11. Daar schrijft de apostel Paulus: voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Gezang 75, het lied dat we nu gaan zingen, neemt dat woord verborgen ook op uit de gelijkenis van de verborgen schat in de akker. We zingen vers 7, 8 en 9. U kennen uit en tot uw leven, verborgene die bij ons zijt. Je kunt soms heel bekende liederen opnieuw ontdekken. Dat had ik met gezang 426. En dat lijkt me goed als antwoordlied naar de preek. Zou ik niet van harte zingen hem die zozeer mij verblijdt. Dus echt een danklied. En dan zingen we ook: is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Gezang 426, straks als amenlied naar de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je hebt het misschien ook wel eens gehad dat je bijna niet kunt begrijpen waarom er niet meer mensen in God geloven. Dat je rondkijkt in je klas, op je werk, op de sportclub, in je straat en je afvraagt: waarom ben ik een van de weinigen die in God gelooft? En soms zelfs de enige. Waarom ben ik een van de weinigen die wel eens bidt en naar de kerk gaat? Waarom gaan al die mensen aan God voorbij, terwijl ze in dezelfde wereld als ik leven, misschien dezelfde dagvulling hebben, zo ongeveer dezelfde dingen doen, terwijl ze net als jij zoeken naar rust en vastheid in hun leven? Je moet toch een idee hebben waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En hoe is het mogelijk dat ze niet zien dat deze schepping door een almachtige God geschapen is, en dat ze niet snappen dat het gewoon goed is om te geloven in Jezus Christus, de Heiland? zegenrijk, zoals we dan zeggen. Ja, waarom ging niet iedereen achter Jezus Christus aan toen hij in Israël rondwandelde? Hij was toch de Zoon van God, de openbaring van de Heer van het heelal in hoogst eigen persoon. Ja, als je je zulke dingen afvraagt, en ik weet natuurlijk niet of u dat doet en jullie, maar als je je zulke dingen afvraagt, moet je niet uit het oog verliezen dat het geloof in jouw leven ook niet altijd zo duidelijk en zo nadrukkelijk aanwezig is. Dat het bij jezelf ook vaak niet van de ene op de andere dag is gegaan, wat het geloof betreft. Zelfs iemand die op later leeftijd tot geloof is gekomen, zo'n plotselinge, krachtdadige bekering, heeft vaak nog een soort aanloop, een voorbereidingsperiode gehad, waarin God achteraf gezien al met die persoon bezig was. Bij de meeste van ons is het niet van de ene op de andere dag gegaan. We zullen allemaal wel perioden kunnen aanwijzen waarin het geloof in God op een laag pitje stond, zoals we dat wel zeggen, wat meer op de achtergrond. Dat het vuur van het geloof hard kan gaan branden, maar ook kan smeulen. Of dat het geloof op een bepaalde leeftijd of na een ingrijpende gebeurtenis in je leven weer meer is gaan leven. Als je je afvraagt waarom er niet meer mensen in God geloven, dan kom je vanzelf weer bij jezelf terug. Want is het in je eigen leven wel zo duidelijk en zo nadrukkelijk aanwezig? Nou, als je de Bijbel ernaast legt, dan zie je dat het niet een kwestie is van onze tijd. Zodat je kunt zeggen, als God zich nou eens in onze tijd zou openbaren, dan zou iedereen wel geloven. Nee, ook toen Jezus Christus op aarde was, ging niet iedereen achter hem aan. Er waren heel wat mensen die hem links lieten liggen of tegen hem ingingen en hem bewust verwierpen. Niets van hem moesten hebben. Het ligt naast de manier waarop mensen op de openbaring van God reageren, ook aan de manier waarop God zich openbaart. Dat is niet zoals je het zou verwachten. Ja, want het grootste wonder is dat God zich openbaart. Maar het op één na grootste wonder is hoe God zich openbaart. God verschijnt niet als de Heer van het heelal als hij zich openbaart met tromgeroffen en met bliksemflitsen. Maar als een gewoon mens dat ergens in een klein plaatsje geboren wordt en opgroeit. Hij openbaart zich in Jezus Christus niet als de Messias met de directe weg naar de troon, maar als een dienstknecht die de lange en zware weg van de vernedering gaat. Hij laat op verschillende momenten iets zien van zijn heerlijkheid, als hij vergeeft, als hij geneest. Maar hij zegt er vaak bij, vertel het niet door, maak het niet bekend. En als hij spreekt, dan doet hij dat in gelijkenissen, zodat het niet meteen duidelijk is aan een ieder wat hij bedoelt. In Matteüs 13, waar we ook de gelijkenis van de schatten in de akker vinden, zegt Jezus daarover dat niet aan iedereen de geheimen van het koninkrijk gegeven is. Daarom zegt Jezus ook telkens, laat wie oren heeft goed luisteren. Met de gelijkenissen openbaart Jezus zichzelf en tegelijkertijd verbergt hij zich in die openbaring. Je moet hem echt gaan ontdekken. Jezus is God die zich openbaart en die te vinden is, maar niet zomaar. Altijd en overal, niet voor iedereen. Het is mogelijk om aan hem voorbij te gaan, zonder te weten, zonder te beseffen dat je voorbij gaat aan de Heer van het heelal. Nou, in de gelijkenis van de schatten in de akker zien we dit terug. Jezus zegt, het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen ligt in een akker. Een schat die verborgen ligt in de grond. Dit beeld heeft een bepaalde achtergrond. In oorlogen of noodsituaties kwam het wel voor dat mensen hun geld of hun bezit in de grond begroeven om het voor de vijand te verbergen. Of iemand ging op reis en verborg zijn bezit in de grond. maar keerde niet terug, bijvoorbeeld vanwege een ongeluk. En dan bleef die schatten daar liggen zonder dat iemand dat wist. En het kon gebeuren dat iemand in een latere tijd opeens op zo'n schat stuitte en het naar boven haalde. Het zal niet zo vaak gebeurd zijn, maar het kon wel gebeuren. Nou, en dan was je uiteraard binnen. In de gelijkenis van Jezus gaat het om iemand die het land bewerkt. En die niet zelf dat stuk grond bezit. En je moet dan al gauw denken aan iemand die te arm is voor eigen land. En als je dan zo'n schat vindt, ja, dan is het plan snel opgezet. Alles verkopen wat ik heb, zodat ik net genoeg heb om dat stuk land te kopen. En dan heb ik het land, inclusief de schat. En uiteraard tot verbazing van iedereen om je heen, als je alles gaat opgeven. Maar als je weet wat jij weet, dan kan dat je natuurlijk niets schelen. En dat is tussen haakjes goed om te bedenken voor ons die misschien nog wel eens onzeker kunnen zijn in het geloof. Juist omdat je soms een van de weinigen bent die Jezus volgt, dan moet je bedenken, je kunt dus in de ogen van anderen heel erg onlogische, vreemde dingen doen. Die laten volkomen terecht blijken te zijn geweest. Je kunt als je Jezus volgt in deze wereld voor van alles worden uitgemaakt. Voor ouderwets, voor wereldvreemd, voor afhankelijk, voor ascetisch, dat je jezelf tekort doet. Maar uiteindelijk blijkt altijd dat je de juiste keuze gemaakt hebt. Moet je aan vasthouden. Dit is een besef dat op verschillende momenten van je leven je van pas kan komen. In de gelijkenis van de schatten in de akker zit wel duidelijk iets van spanning. Want je moet wel alles verkopen wat je hebt. Je moet alles loslaten om de schat in handen te krijgen. Je moet je in totale armoede steken om rijk te worden. Je moet alle kaarten zetten op één ding. Jezus laat hiermee zien dat het koninkrijk van de hemel aanwezig is in deze wereld, maar dat het koninkrijk van God verborgen aanwezig is in deze wereld. En wie de moed heeft om alles op te geven voor dat koninkrijk, die zal het leren kennen. Die zal het binnengaan. En je kunt Jezus Christus pas leren kennen als je al het andere prijs geeft voor hem. Je moet alles op het spel zetten. Al je kaarten op hem zetten. En pas dan openbaart hij zich als de heiland, de heer van de wereld. Pas dan wordt zichtbaar dat er een schat in de akker verborgen ligt. Alles opgeven, dat is ook de overeenkomst met de gelijkenis die er meteen op volgt. De gelijkenis van de koopman die op zoek is naar mooie parels. Ook hij verkoopt alles wat hij heeft als hij die ene hele bijzondere parel op het spoor gekomen is. Het verschil tussen de twee gelijkenissen is dat de koopman echt op zoek is naar de parel, terwijl de man in de eerste gelijkenis toevallig op de schat in de akker stuit. Nou, dat is een verschil waar ik nog even op wil doorgaan. Het laat zien dat je Jezus kunt ontmoeten, zelfs als je niet eens op zoek naar hem bent. De gelijkenis van de schat in de akker laat zien dat je op dat koninkrijk van de hemel kunt stuiten. Dat je het zomaar opeens tegenkomt, zonder dat je er bewust naar op zoek bent, maar opeens kom je tegen en zie je de waarde ervan. Misschien al tijdenlang bezig met die akker om te ploegen. Al tijden bezig met de gewone dingen van je leven. Je werk, je studie, je gezin, je hobby's, je denken en geloven, je dagelijkse bezigheden. En dan kan daar opeens Jezus Christus zich openbaren. Midden in die gewone dagelijkse werkelijkheid waarin hij verborgen aanwezig is. Dan kom je hem tegen en dan is hij er opeens. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, als je op een bepaald moment in de omgang met anderen ziet dat vergeving de enige weg is om met elkaar verder te kunnen. Om überhaupt te kunnen leven en te kunnen ademen. Dan kom je Jezus Christus tegen en zie je de deur naar de oplossing. Ook al kan dat vervolgens dan nog een hele lange weg zijn. Ander voorbeeld, als je merkt dat het leven je niet de voldoening geeft die je ervan verwachtte. Er blijft een soort leegte in je hart. Dat is zo'n moment dat je Jezus tegenkomt, die daarin tegen je zegt: ik ben de enige die jouw hart kan vervullen. Zoek het bij mij en bij niks en niemand anders. Nog een ander voorbeeld. Als je afdwaalt en het vuur van het geloof bent kwijtgeraakt, maar ontdekt dat je daarmee ook iets van jezelf bent kwijtgeraakt. Al is het alleen maar een deel van je opvoeding misschien. Maar ook de rust en de hoop die bij dat geloof horen. Dan kom je Jezus Christus tegen die altijd op zoek is naar het verlorene. En je niet zomaar in de duisternis van het ongeloof laat gaan. Nou, dat is Jezus ontdekken. Hem tegenkomen in je leven. Of je nu naar hem op zoek bent of niet. Want soms laat je het leven, als je eerlijk bent, maar zo'n beetje aan je voorbij gaan. Maar hij is in deze wereld verborgen aanwezig en hij openbaart zich op het moment dat hij zich wil openbaren. Hem ontdekken, hem vinden, is eigenlijk door hem gevonden worden. Want je zou hem niet kunnen vinden als hij zich niet eerst vindbaar had gemaakt. Ja, wat het op één na grootste wonder is hoe God zich openbaart. Maar het grootste wonder is dat hij zich openbaart. Hij is er en dat laat hij merken op zijn manier, maar hij laat het merken. Ja, en dan is hij alles, Jezus Christus. Een schat die je in een akker vindt, waardoor je hele leven verandert. Een kostbare parel die al het andere overbodig maakt. De toegang tot het koninkrijk van God. En kun jij dat ook nazeggen en beleeft u dat ook zo? Jezus is Heer, ook in mijn leven. Dat Jezus Christus je alles is. En dat je hem in zijn verborgenheid gevonden hebt. Kunt u dat zo zeggen? We moeten weten dat deze wereld de akker is waarin hij gevonden kan worden. Een vindplaats van God hier op aarde, in dit leven. Het gaat tenslotte niet om de vraag waarom er zoveel mensen aan God voorbij gaan. Maar de grote vraag is een vraag in jouw richting. Ga ik misschien aan hem voorbij? In mijn kennis van hem? In mijn toewijding? In mijn inzet voor het koninkrijk? Krijgt hij de plaats in mijn leven die hem toekomt? En wat doe ik op de momenten dat ik hem in mijn leven tegenkom? Een sprekend voorbeeld in dit verband is de apostel Paulus. Hij dacht dat hij een goed dienaar van God was en dat het met hem wel goed zat. Besneden op de achtste dag, zoals het hoorde, lid van het volk Israël, horend bij de stam Benjamin, een geboren Hebreeër, actief als fariseer. Maar dat alles bleek niet meer dan een akker te zijn waarin hij de schat zou vinden. De verborgen schat, Jezus Christus. Hij kwam Jezus Christus tegen op de weg naar Damascus, letterlijk. En dat veranderde alles. En hij moest alles loslaten wat hem tot op dat moment goed en rechtvaardig had geleken. Staat in Filippenzen 3 vers 7 tot 9. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Paulus was zo iemand die al zijn bezit verkocht, al zijn geestelijke bezit. Alles waar hij op vertrouwde om Jezus Christus te kunnen winnen. Hij ontdekte dat alles in het niet valt bij deze heiland. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen ons. Als je mij vindt, dan vind je een schat in de akker die alleen te koop is als je al het andere verkoopt. Als je alles van dit leven loslaat en mij volgt. Pas als je mij met heel je hart zoekt en volgt, dan pas openbaar ik mij als wie ik ben, als wie ik in werkelijkheid ben. Dan zal God je tot een vader zijn en je zult hem tot een zoon of een dochter zijn. Nou, als de Heer ook in deze dienst zo tegen ons spreekt, dan is de vraag aan ons: ben ik bereid dat avontuur aan te gaan? Want je moet alles op het spel zetten. Geloof is alles loslaten om de schat in handen te krijgen. Al je kaarten op één ding zetten. Je moet jezelf loslaten om verbonden te worden met de Heiland. En durf je die sprong van het geloof te maken. Als je dat doet, dan gaat het Koninkrijk van de hemel voor je open. En komt Jezus Christus naar voren. Niet langer meer in zijn verborgenheid, in zijn nederigheid, maar in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, om alles te zijn voor een ieder die gelooft. En dan leef je in de wereld van het geloof en is alles wat je voelt, overweegt, denkt en doet met hem verbonden. Dan is hij de wereld voor jou en wordt de wereld van het geloof, van bidden en bijbellezen, ook steeds concreter en reëler voor je. Je kent niet alleen maar de hoofdstraten en de rondwegen van het geloof, maar je leert ook steeds meer de straten en de steegjes van het nieuwe Jeruzalem kennen. En dan ga je inderdaad steeds meer verbazen over het feit dat zoveel mensen niet geloven. Dat je rondkijkt in je klas, op je werk, op de sportclub, in je straat en je afvraagt: waarom ben ik een van de weinigen die in God gelooft en soms zelfs de enige? Waarom ben ik een van de weinigen die wel eens bidt en naar de kerk gaat? Maar dan zegt Jezus: denk aan de gelijkenis die ik je verteld heb, dat het koninkrijk lijkt op een schat in de akker van de wereld, ja, op een verborgen schat in de akker. Amen. We geven nu onze gave in de collecte en die is bestemd voor het jeugdwerk. Laten we nu danken en bidden. Heer God, Vader in de hemel, we willen bij u komen om u te danken voor het feit dat u zich openbaart, dat grote wonder en het grote wonder van hoe u zich openbaart. Heer, dat u, zoals we mochten horen in de gelijkenis van de schatten in de akker, verborgen aanwezig bent in deze wereld. Dat het koninkrijk verborgen aanwezig is. Heer, we danken u dat we Jezus Christus mochten ontdekken zoals we hier zitten. Dat we hem mogen kennen en hem mogen prijzen als de Heer van het heelal. En tegelijkertijd is dat dan ook speelt dat mee dat wat verbazen over het feit dat zoveel mensen aan u voorbij lopen. Heren, dat ze niet zien wat wij zien. Heren, wilt u geven dat het woord van de Heer Jezus Christus, de gelijkenis van de schat in de akker, dat die dan begeleidend met ons mee mag gaan en ons mag bemoedigen en mag laten zien dat u wel aanwezig bent in deze wereld, maar dat u zich op uw manier openbaart. En dat u daar redenen voor hebt en dat we daar misschien ook iets van gaan zien als we dan vervolgens merken dat we u wel degelijk zien als de Heer van het heelal en straks volmaakt. Maar dat we dat met geloofsogen al zo mogen zien. Heer, wilt u ons geloof versterken ook door alles wat we in deze dienst mochten horen? Wilt u in ons hart werken? En we danken u voor uw woord dat zo krachtig spreekt. En dat we steeds meer mogen gaan zien van wie Jezus Christus is. En dat u daar ons de tijd voor geeft, ons leven lang. Heren, weten ook dat die tijd beperkt kan zijn. Het is genadetijd. En dat de komst van de Heer Jezus Christus terug naar deze wereld dat zal beperken. We weten niet wanneer dat zal zijn. Heren, wilt u nog genadetijd geven voor mensen die hem nog niet kennen? En voor onszelf als we afgedwaald zijn, of als het geloof in ons leven op een laag pitje staat. Heren, dan dank u voor de tijd die nog geeft, maar wilt u ook terugkomen, komen om alles tot heerlijkheid te brengen. Zodat we u zullen zien zoals u bent, Heere Jezus Christus. En dan zult u alles zijn in allen. Heren, we danken u zo voor uw evangelie, voor de wonderlijke dingen die we zo mogen onderzoeken, ook in deze middagdienst. We danken u voor deze gelegenheid. dat we dat mochten doen in alle vrijheid. Wilt u geven dat het woord dat u gesproken hebt, dat het met ons meegaat deze week en dat we dat ten nutte kunnen maken in ons leven. Wilt u vrucht geven op de woordverkondiging hier en overal in ons land en over de hele wereld waar uw kinderen zijn samengekomen. Wilt u geven dat het woord niet leeg tot u terugkeert en dat u overal over deze hele wereld geprezen wordt. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We willen nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden en we zingen daarna Psalm 145, vers 2. Spreekt u in gedachten met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Nu de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.